Goedemorgen. Fijn om hier te zijn. En ik moet zeggen dat ik bijzonder ben opgebouwd door het samen zingen. En ook heel mooi dat de heiligheid en de grootheid van onze God zo duidelijk naar voren kwam in de liederen die we samen zongen. Want het thema van vanmorgen is ook dat we... Het thema is Gods onmetelijke grootheid. Dat we nadenken over de onvergelijkbare grootheid van onze God. En dat we nadenken over wat het betekent dat Hij heilig is. Heilig, heilig, heilig. Dat wil zeggen dat er niemand is zoals Hij. Dat Hij hoog verheven is. Dat Hij de enige God is. De enige die bestaat in zichzelf. En al het andere is geschapen en is volkomen afhankelijk. Maar Hij is volkomen onafhankelijk. En dat is waarin we mogen groeien, in het kennen van de Heer onze God. Dat is ook het allerbelangrijkste in ons leven, dat we Hem kennen. En ik moest ook denken aan wat de brief van Petrus zegt. Ons geloof kostbaarder dan vergankelijk goud. Ons geloof is veel belangrijker dan allerlei andere dingen waar we ons vaak zorgen om maken. Ons geloof is veel kostbaarder dan materiële dingen, zelfs veel waardevoller dan onze gezondheid, onze fysieke gezondheid. En waarom is ons geloof zo kostbaar? Dat heeft te maken met wie de Heer is natuurlijk. Ons geloof is kostbaarder dan vergankelijk goud, omdat God God is, omdat Hij heilig is, omdat Hij de Heer is. En het doel van ons leven is ook om Hem te kennen. Het doel van ons leven is dat wij Hem beter leren kennen. Het eeuwige leven is Hem kennen. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God. Daar gaat het allemaal om in ons leven. Geen enkel doel is hoger dan het kennen van de Heer. En daartoe zijn we vanmorgen ook hier samengekomen, om Hem te aanbidden en om Hem beter te leren kennen. En daartoe willen we ook zijn woord lezen, waardoor we Hem beter leren kennen. En ik wil met jullie lezen uit Jesaja hoofdstuk 40. Laten we het samen lezen. Jesaja 40 vers 12 tot en met 31. Jesaja 40 vers 12 tot en met 31. En ik heb hier de herziene Statenvertaling en ik wil u daaruit voorlezen. En in mijn Bijbel staat daarboven: God alleen is de machtige. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeek gevat? Of de bergen gewogen in een waag? Of de heuvels op een weegschaal? Of wie heeft de geest van de Heere gepeild? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven? Hem het pad van recht zou leren? Hem kennis bij zou brengen? Of hem de weg van veel verstand doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden. Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? De vakman giet het beeld. De edelsmid overtrekt het met goud. En smeet er zilveren kettingen voor. Wie te arm is voor een hefoffer, kiest een stuk oud dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, zij zijn niet geplant, zij zijn niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zullen zij verdorren. En hun storm neemt hen weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt en ze alle bij name roept. Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de aarde, van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht. Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Tot zover de lezing uit Gods woord. Nou, er is ooit een boekje geschreven met als titel Jouw God is te klein. Jouw God is te klein. En ik heb dat boekje eigenlijk niet gelezen, maar het viel me wel op. En ik denk dat die titel heel veel zegt. Wij hebben soms de neiging om God te reduceren. We hebben de neiging om te klein van hem te denken. En als dat zo is, als wij groot over onszelf denken en klein over de Heere God denken, dan is dat eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld en dat is niet goed voor ons geloofsleven. Dan zal ons geloof zwak zijn. Dan zal ons vertrouwen in de Heere niet groot zijn. Dan zullen we weinig eerbied voor hem hebben. En dan zal ons gebed ook veel krachtelozer zijn. Als het waar is dat wij te klein over de Heere God denken, als wij verkeerde gedachten over God hebben, dan voert ons dat op een verkeerde weg. En dat is dus iets waar we goed over na moeten denken. Het gebeurt heel makkelijk dat mensen God reduceren. We kunnen heel makkelijk een God naar ons eigen beeld maken. Je zou kunnen zeggen, je kunt een mentaal afgodsbeeld oprichten. Wij zijn niet in een cultuur waar de beelden van andere goden zomaar zichtbaar zijn. Ik ben net weer in India geweest en daar zie je allerlei tempels en allerlei plaatsen waar allerlei beelden letterlijk staan van goden binnen het hindoeïsme. En zo is het niet in ons land. Wij lopen niet door het centrum van Etteleur en we zien allerlei altaartjes en beelden, zoals in India wel zo is. Maar in het denken van mensen zijn wel allerlei altaartjes en beelden en allerlei ideeën over een God of een God die ze zichzelf creëren. En het is vandaag de dag ook heel gewoon om een soort supermarktgeloof te hebben. Van je kijkt een beetje hier en je kijkt een beetje daar en je pakt dit eruit en je pakt dat eruit. En zo heeft ieder zo zijn eigen mengelmoes van waar hij of zij in gelooft en hoe hij of zij denkt over een God. En dat zijn vaak ideeën over een God die veel te klein van hem denken. Het is zo belangrijk dat we openbaring krijgen van wie de Heer is. En Paulus bidt ook voor de gemeente dat hij de gemeente zal geven, de geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen, om hem te kennen zoals hij is. Als dat gebeurt, dan zal ons hele leven anders zijn. Ik durf ook te beweren dat als wij God werkelijk leren kennen zoals hij is, als we een openbaring krijgen van zijn glorie. En ik vond dat lied zo schitterend, 791 geloof ik, ik kende het niet. Maar ik vond het zo mooi, de Almachtige. Echt zo'n schitterend lied wat helemaal aansluit bij de prediking van vanmorgen. Weet je, dan ga je minder tobben. Dan zit je minder te tobben over allerlei kleine dingen. Dan ga je je richten op wat je hebt verkregen. En wat heb je verkregen? Nou, dat je hem mag kennen. Ik was laatst in een samenkomst en toen werd er gebeden, Heere, zegen ons in deze samenkomst met uzelf. Zegen de spreker met uzelf. En ik vond dat geweldig. En ik denk dat we al in de aanbiddingsdienst, dat we gezegend zijn met hemzelf. En het was zo waar wat zuster Kitty, geloof ik heet ze, zei. Het is haast moeilijk om nu over iets anders te gaan praten, want we voelen iets van zijn aanwezigheid. Zijn heiligheid heeft ons geraakt in de liederen die we gezongen hebben. En dan word je gezegend met hemzelf. En dan ga je minder zitten tobben. En dan die dingetjes waar je van de week zo druk mee bent geweest en waar je je zorgen om hebt gemaakt of waar je zelfs van wakker van hebt gelegen, ja, die komen dan toch in een ander licht te staan. Omdat je begrijpt, oh, wat zijn wij gezegend. Kinderen van de Allerhoogste God. En dan kan je de teleurstellingen ook veel beter verwerken. En dan doen die dingen die pijn doen, die doen er minder toe. Want dan kan je je verheugen in je relatie met God. Dus daar willen we vanmorgen over nadenken. Er is niets godsvruchtig aan het hebben van verkeerde gedachten over God. Er is niets godsvruchtig aan het hebben van verkeerde gedachten over God. Daarom is het zo belangrijk dat we bidden om meer kennis van de Heer. En nog één inleidende opmerking voordat ik wat nader met u wil kijken naar Jesaja hoofdstuk 40. Want het houdt mij bezig. Het is goed. Ik ben blij dat de Heer ons geleid heeft om hier vanmorgen weer bij stil te staan. Want ik was afgelopen woensdag bij een grote studentenvereniging in Amsterdam. Ik mocht spreken voor de navigators in Amsterdam. 150 studenten had ik voor mijn neus. Ik heb een boekje geschreven over seksualiteit. Daar zal ik aan het eind van de dienst nog kort iets over zeggen. Maar ik heb geprobeerd om hun duidelijk te maken dat de Bijbel een grens heeft gesteld voor seksuele gemeenschap. Heel eenvoudig, God heeft een grens gesteld in zijn woord en dat is het huwelijk. En als wij dat loslaten, ja, waar is dan een grens? Als wij gaan zeggen, ja, weet je, dat huwelijk is niet meer zo belangrijk. En je kunt net zo goed als je op een gegeven moment verkering hebt en je leert elkaar goed kennen. En je houdt van elkaar, je hebt al wat langer verkering en je hebt het goed, dan kan je toch wel met elkaar gaan vrijen. Want, nou ja, dat is toch fijn en goed en dat bind je samen. En ik ben gewoon heel duidelijk, ik was heel duidelijk, ik ben ook wel een beetje frontaal af en toe. Dus ik was aardig frontaal en ik heb gewoon gezegd, God heeft een grens gesteld en dat is het huwelijk. En ook laten zien hoe God dat bedoeld heeft en hoe mooi dat is. En ik zal u zeggen, ik moest echt verwerken wat er toen gebeurde. Ik moest verwerken wat er toen gebeurde, want er kwamen al snel reacties. En er was een jongeman die zei van, ja, ik was gekomen en ik dacht dat u een bemoedigend woord zou brengen. En ik ga met mijn vriendin naar bed en nu voel ik me haast schuldig, zegt hij. En hij... Hij zei van, ja, ik vind dit echt heel moeilijk. En iemand anders die zei van, ja, u laat helemaal geen ruimte voor discussie. En terwijl er heel veel discussie kwam, dus ik denk dat ik wel degelijk ruimte liet voor discussie, want ik liet ze aardig reageren. En iemand anders die zei van, ja, maar heeft u dan wel respect? En is het niet respectloos? En weer iemand anders die zei, maar God is toch liefde? En nu komt u met een soort leefregel, alsof de liefde van God en zijn leefregels op gespannen voet met elkaar staan. Nou, ik zal niet ver uitweiden over de reacties. Er waren ook een heleboel mensen die niet reageerden en die later naar me toe kwamen en die zeiden, ik ben zo blij dat u het duidelijk heeft gemaakt. Maar weet je, toen ik stond voor die 150 studenten en ik dacht op dat moment, ze hebben een verkeerd beeld van God. Dat is de kern. Ze hebben een verkeerd beeld van God. En ze zien God als vooral de God die er voor hen is en de God die ons moet dienen en de God die ons vervult en die doet wat ik van hem vraag en die mij helpt en die, weet je, het hele idee dat hij ons aanspreekt en dat hij soms ook ons overtuigt van zonde omdat hij ons gelukkig wil maken, maar dat het wel de bedoeling is dat wij hem gaan dienen in plaats van dat hij vooral ons dient. Weet je, dat was die omgekeerde wereld van een God die vooral mij helpt. In plaats van de kern van de Bijbel is toch echt dat wij hem gaan dienen. Dat betekent ook dat je je leven verliest en dat je zegt niet meer mijn wil, maar uw wil. En dat betekent ook dat je rekening gaat houden met zijn woord en met zijn leefregels. Dat heeft alles te maken met je beeld van God. En toen dacht ik, het probleem is niet deze jongeren. Het probleem is hun dominees, hun voorgangers, hun leraren, hun gemeentes, hun ouders. Dat is het probleem. En het deed me verdriet. En ik ging echt naar huis. En ik was murf geslagen. En niet omdat ik niet werd gerespecteerd of zo. Maar omdat ik dacht, wat een soft evangelie. Wat een soft evangelie is er af en toe. Met God eigenlijk alleen maar als een hemelse psychotherapeut die al onze noden wegneemt. En daar was ook zo mooi wat je bad aan het eind. God laat soms noden toe in ons leven, zodat we gaan aanbidden. Zodat we genoopt worden, zei je, om van hem afhankelijk te zijn. Dat je komt tot, het gaat om hem en niet om mij in het leven. En dat heeft alles te maken met je beeld van God. Maar goed, we gaan kijken naar Jesaja hoofdstuk 40. Nou, weet je wat Jesaja doet? En dan zien we ook dat dit het meest bemoedigende is wat er maar kan zijn. Het meest bemoedigende wat er zou kunnen gebeuren. Jesaja die vergelijkt, hij noemt bepaalde dingen die wij ons kunnen voorstellen als het einde zeer groot. Hij noemt bepaalde zaken uit de schepping. En daarvan kunnen wij ons voorstellen dat dat uitermate groot is. En dan zegt hij, ja, God is daar nog veel en veel groter natuurlijk dan alles wat hij geschapen heeft. En het eerste waar we over na willen denken is dat er, als we nadenken over de grootheid van onze God, is dat er een enorm groot verschil is tussen God en ons. Een heel groot verschil. En het woord afstand is daar ook op van toepassing. Weet je, God is niet een soort zakenrelatie waar wij op gelijke voet mee staan. God is niet een soort co-piloot, terwijl wij de hoofdpiloot zijn in het leven. Hij is niet een soort partner. We moeten God niet zien als onze partner. Maar hij is onvergelijkbaar groot. Hij is hoog verheven en tenzij hij hoog verheven is, betekent zijn nabijheid ook niets. Wij zijn misschien als evangelische geneigd om de nabijheid van de Heer te benoemen. En God is ook nabij. Maar zijn nabijheid in ons leven, dat hij inderdaad ons accepteert als zijn vriend. En dat we een persoonlijke relatie met hem mogen hebben. En dat hij inderdaad in ons leven komt. Dat hij ons zegent met zichzelf. Dat is alleen maar heel bijzonder als we ook begrijpen dat hij de geheel andere is. Dat hij hoog verheven is, dat hij onderscheiden is van zijn schepping. Dat niets met hem vergeleken kan worden. Dat hij anders is, hij is volkomen uniek. Niemand is als hij. Niemand is als hij in zijn almacht, niemand is als hij in zijn aanwezigheid, in zijn soevereiniteit, in zijn kennis, in zijn wijsheid en ook in zijn liefde en in zijn genade. In al die dingen en in al zijn eigenschappen is hij volkomen uniek. Groot verschil tussen God en ons. En dat noemt Jesaja, als we bijvoorbeeld kijken naar vers 15, de volkeren worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Alle 7 miljard mensen, de volkeren van deze aarde, 7 miljard mensen zijn er vandaag de dag ongeveer, 7000 miljoen mensen op deze aarde, vergeleken bij God, zijn ze als een druppel aan een emmer. Misschien maakt u wel eens schoon, u gebruikt wel eens een druppel, een emmer bedoel ik. En dan heb je een emmer gebruikt en die heb je een beetje leeggegooid. Je hebt hem leeggegooid en je misschien droog je hem een beetje af, maar een emmer droog je vaak ook niet af. En dan hangt er gewoon nog een druppel aan die emmer, maar je zet die emmer onder het aanrecht of je zet hem in de garage. Nou, wat heeft die druppel nou te betekenen? Betekent eigenlijk niks. En zo zegt Jesaja, alle mensen bij elkaar, de hele wereldbevolking, is voor God, vergeleken bij God, als een druppel aan een emmer. En als een stofje op een weegschaal. Je neemt een weegschaal, Nou, er ligt echt wel een stofje op die weegschaal, maar dat heeft geen verschil voor hoe de weegschaal uitslaat. Zo zijn alle volkeren van deze wereld. En ook dus in de tijd van de Bijbel, het machtige Egypte, het machtige Assyrië, het machtige Babylon, waarvan Jesaja ook profeteerde dat Babylon het volk Israël zou afvoeren. Maar zelfs deze grootmachten van toen en de grootmachten van nu en het machtige Amerika en het machtige China en het machtige Rusland, of welke grootmacht er in de komende decennia of eeuwen nog zal zijn in deze wereld, en de machten die de afgelopen eeuwen zijn geweest in deze wereld. Het grote Brittannië, het grote Verenigde Koninkrijk, Britse Verenigde Koninkrijk van de vorige eeuw, van de 19e eeuw. En ga zo maar door. Al die machten en al die volkeren zijn vergeleken bij God als niets. Dat wil niet zeggen dat een mens waardeloos is, want ieder mens is van eeuwige waarde, maar vergeleken bij God is de mens als niets. Zo is God. En we moeten ook niet denken dat we zomaar wat God kunnen aanbieden, waardoor zijn geluk zal toenemen. Want zelfs de bossen van de Libanon, als we kijken naar vers 16, de Libanon is niet genoeg om te branden, zijn dieren niet genoeg voor het brandoffer. In het stukje taal uit de tempeldienst, dat we de Heer een offer brengen, dat de Heer een offer gebracht werd en dat er brandoffers gebracht werden. En de Libanon was het allermooiste woud van het Midden-Oosten. Schitterende bossen in Libanon. Zelfs als dat hele bos en alle bossen van de Libanon geofferd zouden worden, zou dat natuurlijk nooit genoeg zijn om een offer te brengen dat overeenkomt met zijn grootheid. Zijn grootheid is zo onvoorstelbaar groot. Hij is hoog verheven boven zijn schepping. Dus maak hem niet tot je maatje. Maak God niet tot je vriendje. Maak hem niet tot je partner. Denk niet dat hij is zoals wij zijn. Denk niet te menselijk over God. Tuurlijk, wij zijn gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Maar hij is volkomen uniek. Hij is hoog verheven. En het moet niet dat dit ons een minderwaardig gevoel moet geven. Daar heb ik het niet over. Ik zeg vanmorgen niet dat wij minderwaardig over onszelf moeten denken. Helemaal niet. Maar wel dat we nederig worden. Nederigheid is niet minderwaardigheid. Nederigheid is niet minderwaardigheid. Juist als je nederig bent voor God, dan voel je je waarde, denk ik. Het tweede waar we over na willen denken is, naar aanleiding van vers 12. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? En ook dat is weer zoiets wat Jesaja doet, dat hij iets noemt wat wij ons kunnen voorstellen als zeer groot. En dan vergelijkt hij dat bij wie God is. Maar ik wil nog een andere manier noemen waarop wij God zouden kunnen reduceren. Het eerste heb ik zojuist genoemd. Het tweede is, en dat heb ik ook al even gezegd toen ik het had over mijn ervaring van afgelopen woensdagavond, maar wij kunnen God in ons denken maken tot onze dienstknecht. En dat we denken dat we hem kunnen gebieden. En daar moeten we goed over nadenken, want ik geloof ook dat we echt met vrijmoedigheid mogen bidden en dat we ook echt mogen gaan staan op zijn belofte en dat we met kracht mogen bidden en dat we met vertrouwen mogen bidden, maar tegelijkertijd moeten we niet in een gebed terechtkomen waarin we God eigenlijk voor ons karretje willen spannen. En daar moeten we misschien onszelf ook op onderzoeken. In hoeverre willen wij God voor ons karretje spannen? Dat we onze wil aan hem opleggen. En dat we heel boos worden als het niet gaat zoals wij willen dat het gaat. Laat me een voorbeeld geven. Er was een vrouw die ging naar haar voorganger toe en die zei tegen haar voorganger: weet u, ik heb nu al zo lang gebeden voor dit. En ik heb nu al zo vaak gevraagd dat God dit zou doen. Maar nog steeds is het niet gebeurd. En ze zegt: ik heb er zoveel moeite mee. En ik kan het maar niet accepteren. En ze was boos op God. dat haar gebed niet verhoord werd. En begrijp me goed, tuurlijk mogen wij die klacht ook uiten. Tuurlijk mogen we ook klagen. Dat zegt de Bijbel ook. De psalmen en de profeten en het boek Jeremia bijvoorbeeld, hij uit zijn klachten ook. Je mag je klachten ook uiten, maar die dominee of die voorganger die zei toen tegen haar, toen hij naar haar verhaal luisterde, hij proefde een beetje haar houding, want het heeft ook niet vooral te maken met de woorden die je zegt, maar met de houding van je hart. En hij proefde haar hart en toen meende hij haar de volgende vraag te moeten stellen. Maar zuster, wie dient wie? Is het in jouw denken vooral dat God jou moet dienen? Of is in jouw denken vooral aanwezig, Heer, ik wil u dienen? Ook als soms een gebed niet verhoord wordt. Ook als soms iets aanblijft wat ik moeilijk vind. Ook als mijn agenda niet uitkomt. Als mijn plan niet volvoerd wordt. Ook als mijn wil niet gebeurt, Heer. Dan nog zal ik u dienen. Wie dient wie? We moeten oppassen dat we God niet verlagen tot onze dienstknecht. Want er is niets dat God voor ons moet doen. Hoort u dat? Er is niets dat God voor ons moet doen. Hij is niet onze dienstbode. En dan zegt Jesaja het volgende: wie heeft de wateren in de holte van zijn hand gemeten? Nou, wat bedoelt hij daarmee? Nou, hij bedoelt, dit is de holte van je hand. En je kunt je hand zo een beetje tot een bolletje maken, tot een kommetje maken, en dan is dit de holte van je hand. En dan zegt Jesaja in dit vers, dat als je nadenkt over de wateren van deze wereld, de zeeën die de aarde bedekken, dat God alle wateren van deze wereld, en ook de wateren aan de hemel en de wolken die er zijn, en al het water dat er is, en al het water van de Noordpool, en al het ijs van de Noordpool en van de Zuidpool, dat hij dat gemeten heeft in de holte van zijn hand. Nou, dat is duizelingwekkend, want er is veel meer zeeoppervlak op aarde dan landoppervlak. De hoogste berg op aarde is 8,9 kilometer. De Mount Everest is 8,9 kilometer. Of zoiets, iets meer dan... we kijken niet op een meter. Maar de diepste diepte in de zee is nog 1,5 kilometer dieper. De diepste diepte in de zee is 10, nog wat. Kilometer diep. Je kunt al het volume van alles wat boven de water uitstijgt, al het volume van het grondoppervlak en de heuvels en de bergen van deze wereld, die kan je kwijt alleen in de Indische Oceaan. Alles kan je kwijt alleen in de Indische Oceaan. En ik zat laatst in het vliegtuig, toen was er een man naast mij, die had het over de toestand in de wereld, die zegt, als Noord-Korea een atoombom gooit op de Noordpool en een atoombom gooit op de Zuidpool, dan zou een aanzienlijk deel van de wereld onder water komen te staan. Dan gaat de zeeniveau 30 meter stijgen. Dan redden we het hier in Nederland ook niet meer. Er zijn allerlei gigantische wereldsteden die volledig onder het wateroppervlak zouden verdwijnen. Want dan krijg je dat dat ijs gaat smelten en dan krijg je andere magnetische velden. De wateren van deze aarde zijn ongelooflijk, onvoorstelbaar groot. En dan zegt Jesaja, hij heeft de wateren gemeten in de holte van zijn hand. Zo groot is God. En hij regeert en bestuurt dat alles. En dan moeten we hem niet verlagen tot onze dienstbode. Hij is God. En niemand is als hij. En wie heeft de hemel met zijn span de maat genomen? Het tweede gedeelte van vers 12, het tweede zinnetje in vers 12. De omvang van de hemel met een span, dit is een span. Een span is de afstand van je duim tot je pink als je het zo uitstrekt. En dat werd gebruikt op de markt als een marktverkoper stof moest verkopen. En dan deed hij een beetje zo, 1 span, 2 span, 3 span. En dan kwam hij tot een bepaalde lengte van de stof die hij wilde verkopen. En nou zegt Jesaja dat hij de omvang van de hemelen, God, en daarmee bedoelt hij, met hemel bedoelt Jesaja hier het heelal, niet de hemel in de geestelijke zin, maar hemel in de scheppingszin, de hemel die God geschapen heeft, dat God de omvang van de hemel bepaald heeft met een span. Nou, we beginnen met onze wetenschappelijke kennis, beginnen wij een beetje een beeld te krijgen van hoe groot het heelal is, alhoewel dat ook niet te meten is voor de mens. Maar laat me proberen u een beetje een indruk daarvan te geven, alhoewel dat onmogelijk is, maar een beetje wel. De snelheid van het licht. De snelheid van het licht is 300.000 kilometer per seconde. Nou, de afstand in Nederland, als je van Groningen naar Maastricht reist, ben je denk ik ongeveer 300 kilometer. Als je dat in één seconde doet, dan ga je aardig snel, nietwaar? 300 kilometer in één seconde is best wel snel. Nou, de snelheid van het licht is 1000 keer zo snel als dat. Dus niet, dan ben je niet in één seconde van Groningen naar Maastricht, maar dan ben je in één seconde ben je 8 keer om de aarde. In één seconde 8 keer om de aarde. Dat is de snelheid van het licht. Als je met de snelheid van het licht gaat reizen door het heelal, dan ben je na 4 seconden bij de maan. Dus het licht van de maan doet er 4 seconden over om ons te bereiken. Je bent na 4 minuten bij Mars. En je bent na 120.000 jaar ben je aan het einde van ons zonnestelsel, het melkwegstelsel, na 120.000 jaar met de snelheid van het licht. Dat redden we helaas niet meer, dat gaan we niet redden. Mars kunnen we wel redden, 4 minuten, maar het einde van het melkwegstelsel kunnen wij niet redden. En het melkwegstelsel is een klein zonnestelsel, te midden van honderden miljoenen zonnestelsels die er zijn. Het zonnestelsel wat je dus 120.000 jaar voor nodig hebt met de snelheid van het licht, om dat einde daarvan te bereiken. Misschien heeft u wel eens een beetje een foto gezien van het melkwegstelsel. Weet je, dan zie je zo'n ovaal van sterren en zo, waar ergens de aarde een heel klein planeetje is. Maar het is een klein zonnestelsel. En er zijn er onvoorstelbaar veel. En dan zegt Jesaja, heeft de omvang van de hemel bepaald met een span. Dat is wat hij doet. Hij probeert Israël een beeld, een indruk te geven van de grootheid van God. Hij is almachtig. Hij is schepper. Hij is eeuwig. Hij is soeverein. Hij regeert. Dat is trouwens ook in de hele Bijbel zo centraal. De Heer regeert. Jezus regeert. Jezus is het woord waardoor alles geschapen is. En ook als we in de adventstijd denken, en we denken nu nou over de grootheid van onze God. Ook Jezus heeft geen begin gehad. Ook Jezus is deze onvergelijkbare grote God. Die de omvang van de hemelen bepaald heeft met een span. En deze Jezus is mens geworden. Is onder ons komen wonen. En als je dat gelooft, heb je geen moeite met dat hij brood heeft vermenigvuldigd. Als je dat gelooft, heb je geen moeite met dat hij op het water heeft gelopen en dat hij de storm tot bedaren heeft gebracht. Want als hij het is die de omvang van de hemelen met een span bepaald heeft en die zelf de schepper is van hemel en aarde en deze aarde ook heeft gecreëerd en de wolken en de wind en alles heeft gecreëerd, dan kan hij makkelijk spreken tot die wolken en tot die wind en die storm op het meer en zeggen, zwijg en wees stil. En het werd volkomen stil. Dat is Jezus, God, die mens is geworden. En moeten we niet gaan denken dat wij hem kunnen regeren. Dat wij hem kunnen gebieden. Maar het past ons om te buigen voor zijn macht. Hij is de koning. En hij is ook de koning van ons leven. En het derde en laatste wat ik zou willen noemen, en dan zal ik het ook proberen wat dichter bij u te brengen. We moeten oppassen dat we niet God maken tot een bedelaar. Dat klinkt heel grof als ik dat zeg. Maar alsof God ons nodig heeft. Alsof God de mens nodig heeft om gelukkig te zijn. Alsof God een beetje zwak is geworden door de zondeval van de mens. Alsof God zielig is geworden, dat de mens hem in de steek heeft gelaten. Soms wordt het evangelie zo gebracht van, ach, neem de Heer nou toch aan, of neem de Heer Jezus nou toch aan en laat hem toch niet alleen staan. Laat hem niet in de kou staan, alsof God onze liefde nodig zou hebben om gelukkig te kunnen zijn. Alsof God afhankelijk is geworden van de houding van de mens om blij te kunnen zijn. God is volkomen gelukzalig in zichzelf. Het evangelie van de gelukzaligheid van onze God, schrijft Paulus aan Timotheus. Het evangelie van de gelukzaligheid van onze God. God is gelukkig. Hij verheugt zich in zijn eigen glorie. Toen de mens en de wereld gemaakt werd, deed God dat alleen om zijn glorie te delen met de mens, maar het voegde niet toe aan zijn eigen vreugde. God werd niet gelukkiger toen hij de wereld geschapen heeft, want hij was al volmaakt gelukkig in zichzelf. En de glorie, het geluk van God is wie hij zelf is en is niet wij. Gods geluk is niet afhankelijk van de mens. We moeten hem niet verlagen tot een bedelaar. En het probleem is niet bij God als de mens hem verlaat, maar het probleem is bij de mens als de mens hem verlaat. Want de enige echte vreugde die de mens kan vinden is in God. En als de mens God verlaat, dan verlaat hij de bron van zijn geluk en vreugde. Maar God zal er niet minder gelukkig door worden. Natuurlijk is God bewogen. Hij is bewogen met de mens. Hij is bewogen met de mens die hem verlaat en die daardoor opdroogt. Want hij is de bron van leven en de bron van levend water. Hij is bewogen met de mens en hij heeft verdriet om de mens zelf. Maar hij zelf is in geen enkel opzicht afhankelijk van de mens. Ook niet om gelukkig te zijn. En ook op die manier mogen we hem niet verlagen. Hij heeft ons niet nodig. C.S. Lewis heeft gezegd, God heeft ervoor gekozen om ons nodig te hebben, in zekere zin. Want we zeggen wel eens, de enige handen die God in deze wereld heeft, dat zijn onze handen. En de enige mond die God in deze wereld heeft, dat is onze mond soms. Nou, daar zit een waarheid in. God wil ons gebruiken. Hij heeft ervoor gekozen om ons in te schakelen. En hij werkt door ons heen. Maar dat betekent nog steeds ten diepste niet dat hij ons nodig heeft. En C.S. Lewis heeft gezegd, de enige reden waarom God ervoor gekozen heeft om ons nodig te hebben, is omdat wij het nodig hebben om nodig te zijn. Ja, dat is typisch C.S. Lewis. Wij hebben het nodig om nodig te zijn. Maar ten diepste heeft God ons niet nodig. Vers 22. Trouwens, hij heeft ook onze raad niet nodig. Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven? Vers 14. Vers 13b, wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Is er een mens die God tot raadsman is? Nee. Is er iemand die hem het pad van recht zou leren? Is er een mens die God het pad van recht zou leren? Nee. Of hem kennis zou bijbrengen, of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Is God van de mens afhankelijk om dingen te weten? Totaal niet. We hoeven God trouwens ook niet zoveel te informeren in ons gebed. Misschien moeten we eens proberen om God wat minder te informeren als we gaan bidden. Want hij weet het allemaal. Hoeveel blijft er over van ons bidden als we stoppen met hem te informeren? Bidden is ons hart uitstorten voor hem. Bidden is ons afhankelijk opstellen van hem. Beseffen dat wij hem wel nodig hebben, maar hij heeft ons niet nodig. En hij heeft ook onze informatie niet nodig. Als je gaat bidden, gebruik niet veelheid van woorden, want je vader weet wat je nodig hebt, zegt Jezus. Je vader weet wat je nodig hebt. Verlaag hem niet in je denken tot iemand die geïnformeerd moet worden. Hij is de alwetende. Hij heeft de haren van je hoofd geteld. Dan heeft hij bij de een wat meer te doen dan bij de ander. Hij weet alles. Is het niet heerlijk om dat te beseffen? Hij is onafhankelijk. De onafhankelijkheid van onze God. En hij eerst over de machthebbers van deze wereld, vers 23. Hij is het die vorsten maakt tot niets en rechters van de aarde tot leegheid. Ja, ze zijn nog maar net geplant, nog maar net gezaaid. Ik citeer nu even de NBG-vertaling. Maar ze worden afgehouden en hun stronk wortelt niet meer in de aarde. Als hij op hen blazen zal, dan zullen ze verdorren. En een storm neemt hen weg als stoppels. Zelfs de Nebukadnezar uit de tijd van Israël. Zelfs de farao's van Egypte. Zelfs de Romeinse keizers uit de tijd van Jezus. En Alexander de Grote uit de 19e eeuw. En de Hitler van de 20e eeuw. En de machthebbers die we in de recente geschiedenis hebben meegemaakt. En alle machthebbers die er nu zijn. En de Trumps en de Poetins en de Kim Jong-uns van deze wereld zijn als niets, zijn als stoppels die door het vuur verbrand worden vergeleken bij God. Een machthebber komt en een machthebber gaat. Een koninkrijk komt en een koninkrijk gaat. Maar God is op geen enkele wijze afhankelijk van welke machthebber dan ook in deze wereld. Hij is God en niemand is als hij. En dat is de eer. En zullen wij hem dan maken tot een zielige God die ons nodig heeft? Hij roept alle sterren bij namen. Hij leidt hen alle in hun baan. Niet één van hen blijft achter. Hij regeert het heelal. De vele miljarden sterren die er zijn. Er zijn twee, de wetenschappers hebben het nu al gehad over 2 miljard sterren. Dat is een 1 met 18 nullen. 2 miljard sterren. En dan zegt Jesaja hier, hij leidt die alle in hun baan. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, vers 26. Hij roept ze alle bij naam. Door zijn grote vermogen en door zijn kracht ontbreekt er niet één. Die sterren blijven in hun baan. Die sterrenstelsels blijven in hun baan. God houdt het heelal in stand. Hij is niet alleen de schepper, maar ook de instandhouder van het heelal. De schepping is volkomen afhankelijk van hem, maar hij is de onafhankelijke. Als hij zo regeert over het heelal, dan regeert hij ook over deze wereld en dan regeert hij ook over ons leven. Dat is God. En daarin ligt troost. Dat is onze hoop. Dat is onze zekerheid. Dat is de rots waarop wij staan, wie God is. Misschien mag ik nog proberen het iets dichterbij te brengen. Ik zat laatst te luisteren naar een preek van een Amerikaanse voorganger. Dat heeft mij bijzonder gezegend. En deze man die vertelde dat hij, toen hij, dat is al 20 jaar geleden, dat hij preekte over Jesaja hoofdstuk 6. En u kent het wel, de roeping van Jesaja, waarin Jesaja een visioen krijgt van wie de Heer is. En dan zegt Jesaja dat hij de engelen hoort roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere van de hemelse legers. De aarde is vol van zijn heerlijkheid. En deze voorganger had er op die zondagmorgen voor gekozen om het alleen maar te hebben over de heiligheid van God. Om het alleen maar te hebben over wie God is. En helemaal niets van toepassing in de preek te leggen. Hij zegt, ik ga eens een test doen. Ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik het alleen maar over hem heb. En op geen enkele manier zeg, maar dit is dus voor ons de betekenis, of dit is voor ons de toepassing, of dit is wat wij ermee kunnen. En hij bleef alleen maar spreken over de heiligheid van God. En het was glorieus. En toen stopte hij. En hij begreep later dat er mensen in de zaal zaten die iets verschrikkelijks, die net de aller moeilijkste week van hun leven hadden meegemaakt, omdat bleek dat een familielid hun dochters seksueel had misbruikt. De grond was onder hun voeten weggeslagen. Ze zaten volkomen gedesillusioneerd en boos en verdrietig en helemaal kapot zaten ze in die dienst. Wellicht een van de ergste dingen die je kan meemaken, dat je erachter komt dat je dochter of je dochters in dit geval seksueel zijn misbruikt. En een paar maanden later sprak hij die mensen. En hij vroeg, hoe gaat het met jullie? Mensen uit zijn eigen gemeente. En die mensen die zeiden, het is bizar moeilijk geweest en het is bizar moeilijk nog steeds, maar wat ons de afgelopen maanden erdoorheen heeft gebracht, is die preek die in januari hield over de heiligheid van God. Dat heeft ons de afgelopen maanden op de benen gehouden. Daar hebben wij elke keer weer aan gedacht. Dat heeft ons geholpen om het om omhoog te kijken. Dat heeft ons geholpen om het niet al te zwaar mee te maken. Om het in zekere zin ook al een beetje te kunnen loslaten. Ook al is dat natuurlijk bizar moeilijk, maar het blijft moeilijk, maar toch wie hij is. Dat heeft ons er doorheen geholpen. En daarom is het zo goed om hierover na te denken. En weet je, het is eigenlijk een beetje een Copernicaanse revolutie, een Copernicaanse verandering van denken die nodig is in ons leven. En we komen uit decennia lang van evangelieprediking, waarin voortdurend gesproken is over ons. Over wat hij voor ons doet en over de genezing die er is en over het de redding en de vergeving, natuurlijk, dat hoort helemaal bij het evangelie. Natuurlijk praten we daar ook over. Maar laat me nog één voorbeeld geven. En ik was in januari van dit jaar was ik in Zuid-Afrika. Had het voorrecht om daar te zijn op een zendingsbasis waar 1500 mensen wonen. Waar een opwekking onder de Zulu's al decennia lang plaatsvindt. En waar heel veel jonge mensen naartoe gebracht worden. Er zijn 1500 mensen die permanent op die basis wonen. Een soort gemeenschap is het waar God ook wonderlijk voorziet in al hun noden. En ze bieden gastvrijheid aan honderden mensen. Wij mochten daar ook gratis verblijven 3 weken lang. Allemaal internationale gasten die in een gastenverblijf mochten verblijven. Echt fenomenaal wat daar gebeurt. 500 jongeren die daar komen. En Zuid-Afrika is een zeer gewelddadig land. Ik heb dit jaar nog gehoord van verschillende toeristenbussen die van het vliegveld komen en waar ze gewoon die toeristenbussen kapen, omdat ze weten dat ze hebben allemaal dan hun koffers bij zich met al hun bezittingen. Ze kapen die bussen en hele groepen, ook een Nederlandse groep is dat overkomen, hele groep wordt volledig beroofd van alle bezittingen. Nou, in Johannesburg vinden meer moorden per dag plaats dan waar dan ook ter wereld. Ik geloof tegen de 40 moorden per dag in Johannesburg. Het is een gewelddadig land. Ook waar wij waren mochten wij niet. We mochten niet de basis af zonder begeleiding. We mochten niet gewoon, het was een heel groot gebied wat ze hadden, konden we gewoon gaan wandelen, maar we mochten niet zelf naar andere dorpen toe lopen of zo. En die jongeren die komen daar, 500 jongeren worden daar opgevangen. Die zijn daar een paar weken lang, die worden beëvangeliseerd. Ze zijn 's morgens, 's middags, 's avonds zitten ze in samenkomsten. En daar wordt niet een soft evangelie gebracht. Een hard evangelie, een scherp evangelie. Ze zeggen gewoon, je hebt 2 mogelijkheden, beste jongeman. Of je gaat door op je weg in zonde. Je gaat door met je zondige leven. Je gaat door om zelf God te zijn in je leven. Je gaat door met de weg van zonde. En je zult verloren gaan. Dan ga je naar de hel. En dan gaat je leven helemaal kapot. Dan zal je nooit gaan bloeien. Dan zal je nooit gelukkig worden. En ze prediken gewoon ook het oordeel van God en ze prediken ook dat je verloren kunt gaan. Maar er is ook een mogelijkheid, je kunt je bekeren, je kunt tot verandering komen. Je kunt een Copernicaanse revolutie meemaken in je denken, namelijk dat het niet meer draait om jou in je leven, maar dat het draait om hem. Bekeer je en ga een ander leven leiden en keer je af van de zonde. En kom tot geloof. En geloof betekent ook discipelschap, dat je Jezus gaat volgen. Dat je zegt, the world behind me and the cross before me. Dat je gaat zeggen, ik ga Jezus dienen en ik laat me dopen en dat is een beeld van dat ik mijn leven heb afgelegd. En het oude is voorbij en ik ben niet meer een man die in zonde wil leven. Als je dat doet, beste jonge man, dan is er een toekomst voor je. En wij hebben gezien dat er tientallen jongeren in die 3 weken dat wij daar waren tot geloof zijn gekomen en tot bekering zijn gekomen. Maar ze werden wel opgeroepen om een leven te gaan leiden waarin je gaat aanbidden. Waarin je voor hem gaat leven. Wat het ook kost. Ook als hij je gebeden niet verhoort. Ook als je in de gevangenis moet omdat je een crimineel bent geweest. Ook als je naar de rechter gaat en naar de politie gaat en zegt ik heb iemand vermoord. Want wij hadden al echt moordenaars om ons heen op die basis. Echt jonge mensen die ook die tot bekering waren gekomen die ons vertelden ik heb echt iemand vermoord in het verleden. Maar ze werden wel uitgedaagd en opgeroepen, ga voor hem leven. Ik kwam na 3 weken thuis. Gelijk aansluitend had ik een conferentie. En die conferentie is mij uiteindelijk tot rijke zegen geworden. Maar ik wil wel iets met u delen wat ik toen meemaakte. Elke dag hadden we een zangdienst. En ik weet niet, het kwam denk ik door degene die de lieder uitkoos. Was heel anders dan wat we vanmorgen hebben gedaan met elkaar in de aanbidding. Maar ik zat te luisteren, ik zat te kijken naar die tekst van die liederen. En ik dacht, als hier nu een ongelovige binnenkomt en die gaat op grond van de liederen die wij zingen nadenken over wat voor geloof hebben deze mensen, dan denk ik dat die ongelovige tot de conclusie zou kunnen komen, deze mensen hebben hun geloof erin, het draait om hen zelf. Want het ging een en al over, Heer, u vertroost mij, u helpt mij, u richt mij op, u geneest mij, u dient mij, u neemt mij in uw armen, u tilt mij op, u ons, mij, ik, mij, mezelf, wij, ons. Dat waren de woorden die het meest voorkwamen in de liederen. En het was zo'n contrast met wat ik die 3 weken daarvoor had meegemaakt. Ik wil niemand veroordelen. En natuurlijk, we mogen dat soort liederen ook zingen, want in de psalmen van de Bijbel komen ook wij aan bod. Zeker, wij komen ook aan bod. En God zal voor ons zorgen, absoluut. En hij is ook de God die ons geneest. En hij is de God die ons vergeeft. En hij is de God die ons troost en die ons opricht. En al die dingen zal hij voor ons doen. Maar onze verantwoordelijkheid is om voor hem te leven. En om gewoon hem te dienen. En om groot van hem te denken. Deze onvergelijkbare God is ook onze hemelse Vader. Maar blijf beseffen dat hij de onvergelijkbaar grote God is. En dan betekent zijn vaderschap alles. En dat is ook wat natuurlijk Jesaja tegen Israël zegt. Het Israël dat ontmoedigd is, dat hoop en kracht was verloren, dat wanhopig en moedeloos was geworden. Het Israël dat in een heel moeilijke politieke situatie was terechtgekomen, die hun gevoelstoestand was heel moeilijk. En misschien is onze gevoelstoestand vanmorgen ook wel moeilijk. Misschien heeft u ook wel heel lang de wind tegen gehad. Misschien voelt u zich wel terneergedrukt vanmorgen. En dan zegt Jesaja tegen dit Israël dat lang de wind heeft tegen gehad. Dan zegt Jesaja tegen Israël, waarom zegt u mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet en hebt u het niet gehoord, de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. En hij geeft de vermoeide kracht. En hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden en jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwacht, put een nieuwe kracht. En dat is het woord van de Heer voor ons vanmorgen. Ik was zo blij, zo wonderlijk. Ik had helemaal niemand gezegd over wie ik vanmorgen zou preken. En ik had ook jou niet gezegd waar het over zou gaan. En de liederen sloten perfect aan. En ik kwam in het bidden. Ik kwam vanmorgen om te bidden met een aantal broeders en zusters hier. En de broeder met wie ik ga eten straks, het eerste wat hij zei in zijn gebed was: zij die de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. De eerste zin die gebeden werd toen ik daar aan het bidden was met sommigen van jullie. Zij die de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Waarom? Omdat je de Heere verwacht, om wie hij is. Omdat hij 1000 keer groter is dan jouw probleempje. Omdat hij jouw eeuwig leven geeft en dat is om hem te kennen. Omdat hij, deze God, zich aan jou verbonden heeft. Je mag het van hem verwachten. Je mag hem geloven. Je mag hem vertrouwen. Ik hoop dat vanmorgen deze prediking 2 dingen met ons zal doen, namelijk: ten eerste dat we meer eerbied zullen hebben. Dat we niet langer God in onze broekzak hebben. Dat we niet langer God verlagen tot ons maatje. Tot onze dienstknecht. Of zelfs tot een bedelaar. Maar dat we vol ontzag voor de Heer zijn. Dat lied dat sprak ook over beven. Dat we beven voor Gods aangezicht. In de positieve zin. De Heere vrezen. Eerbied en ontzag voor de Heer. God is in ons midden. Maar in de tweede plaats, dat we onze angsten ook kunnen afleggen. Dat we ook bevrijd kunnen worden van onze angsten. Dat we ons minder zorgen maken. Dat we inderdaad iets minder gaan tobben in het leven. Want zij die de Heere, de God van hemel en aarde, Vader, Zoon en Geest verwachten, putten nieuwe kracht. Zij wandelen en worden niet moe. Zij lopen en worden niet afgemat. Zij slaan hun vleugels uit als arenden, zwevend op de thermiek van de lucht. De warme, opstijgende lucht. Een adelaar die zijn vleugels uitslaat. En zelf niet zoveel meer doet. Maar hij wordt gedragen. Hij zweeft op de thermiek van de opstijgende warme lucht die van de aarde komt. Zo mogen wij worden als mensen die niet een te kleine God hebben. Die niet God hebben gereduceerd, maar die groot van God denken. Die zeggen, o God, toon mij uw heerlijkheid. Toon mij meer van wie u bent. Leer mij u kennen. Dat is het diepste verlangen van mijn hart. Leer mij u kennen. In voorspoed en in tegenspoed, God, leer mij u kennen. En u wil ik kennen. En in u wil ik geloven. Dan zul je zijn als de adelaar die zweeft op de lucht, op de wind die opstijgt. In de kracht van de eer. Halleluja. Amen. Amen. Bedankt.